Goedemorgen allemaal.
Fijn jullie weer te zien in het nieuwe jaar. Alles wat wenselijk is en vooral en bovenal Gods zegen en aanwezigheid ook voor jullie. Zo het nog mag van je, want ik hoor dat er mensen zijn die zeggen na drie koningen mag je dat niet meer zeggen. Maar ach, ik gun het jullie. En we zijn bezig in Jacobus. En ik was erg onder de indruk zelf over de preek die Anne de Vries daar vorige week overgehaald heb. Ik heb hem twee keer geluisterd. En toen zei iemand die dacht leuk te zijn net hier daar. Zo van nou heb ik de eerste keer zeker niet begrepen. Maar daar ging het niet om. Ik vind het altijd wel mooi om eens gewoon dingen die je dan hoort nog eens een keer te beluisteren. Want je hoort er dan altijd weer nieuwe dingen uit. Bovendien is het ook mooi om gewoon naar een goed woord te luisteren om daar rijker van te worden. En ik luister zelf, behalve het feit dat ik vaak preek, zelf ook heel wat preken af. Soms op YouTube, soms gewoon op de site van een kerk. En ik moet zeggen, dat geeft juist ook voor mijzelf in ieder geval wel weer ander zicht vaak even op. Hoe je het zelf zou zeggen, hoe je het zelf bedenkt. En soms is dat wel goed om een stukje overdenking voor jezelf zeg maar ook op die manier te hebben. En ik hoop dat jullie naar aanleiding van vorige week ook gewoon daarmee bezig zijn gegaan. En dat je dat ook kon zeggen, maar dat het op de een of andere manier bij is gebleven. Want dat is wel mooi, dat het woord van God zal niet ledig terugkeren. Dat geldt voor de spreker, maar dat geldt ook voor de luisteraar. En uiteindelijk is het natuurlijk zo dat we dat luisteren wat we doen, dat het niet weer met de koffie van ons afvalt, maar dat het wat mee gebeurt. En dat hoop ik ook voor vandaag, dat ik jullie mag meenemen in het, zeg maar, het vervolg, een paar versen die daarop volgen op wat Anne vorige week heeft gedeeld. En een eerste plaatje zien jullie al, dat ben ik. Ik heb iets meer haar, maar hoewel, ik kijk daar inderdaad in de spiegel, ja. En kijk, het is natuurlijk zo dat wij allemaal op een bepaalde manier naar onszelf kijken, hoewel niet in de spiegel. Maar je hebt sommige mensen kijken naar zichzelf en die zien iets veel beters dan dat het misschien is, zeg maar. Ik zal verder niemand aankijken. En anderen hebben, en dat geldt voor ons allemaal, denk ik wel in zekere zin, dat je ook wel eens de neiging hebt om juist minder van jezelf te zien en minder van jezelf in jezelf te geloven, zeg maar in zekere zin, dan dat het daadwerkelijk is. Dat je jezelf als het ware soms ook slechter afspiegelt. Dus eerlijk gezegd ben ik dus die rechter van jullie en dan de spiegel is de linker, zeg maar. Nee, dat is natuurlijk onzin. Maar het is wel heel erg van belang om inderdaad naar jezelf te kijken. Alleen, ik heb ook gemerkt in mijn eigen leven dat je soms naar jezelf kunt kijken en dat je op zoek gaat naar iets waar je, hoe ver je misschien soms ook afdaalt, in jezelf vind je dat dan niet of zo. Dat op de een of andere manier, en zeker als het gaat om ik wil beter zijn dan ik ben, dat je dan bij jezelf, als het ware, in je eigen wezen gaat onderzoeken. En dat het maar dieper en dieper en dieper gaat. En ja, ik ben zo'n melancholisch typeje die dan ook gaat zoeken naar al het goede en weet ik het allemaal. Maar ik ging graven en graven en ik kwam nooit ergens waar ik dacht van nou, nu vind ik het ook. En op de een of andere manier heb ik toen ontdekt dat, zeg maar, de Heer Jezus die in het diepste van mijn bestaan ook aanwezig is, juist naar boven wilde komen als het ware. En dat we daar elkaar ontmoeten. En dat ik ging staan op zijn goedheid. En dat ik ging ontdekken mijn identiteit en mijn geloof en mijzelf en mijn bestaan. Heeft alles te maken met dat ik sta op hem. En hij moest als het ware in mijn en uit mijn bestaan naar boven komen. Terwijl ik ging maar dieper, dieper, dieper graven en ik kwam nergens. Ik weet niet of je dat herkent. Maar het mooie is dus wel dat we heel erg aan ons, in onszelf, naar onszelf mogen kijken, terwijl we dus op zoek zijn naar de Heer Jezus. En ik zeg dit ook met name omdat wat mij wel opviel in het boek van Johannes, in het boekje van Johannes, is dat als je Paulus leest bijvoorbeeld, dan begint hij altijd met genade, zij u en rede, of dat soort dingen. Maar Jacobus die begint gewoon van, hup, aan de Joden in de verstrooiing. Hatsenflat. En dan heeft hij me toch een radicale boodschap waarvan je denkt, nou, ken dat nou niet eens minder. Echt ongelooflijk. Dus ook om vandaag daar met elkaar mee bezig te zijn, dacht ik van nou, het is wel goed om dat ook te benoemen. Om te benoemen dat al het hetgeen wat hij ons wil geven, dat dat onze goedheid is. En dat ons bestaan in hem, dat dat onze identiteit is. En dat als hij geeft genade op genade, is het dat we dat niet in onszelf moeten zoeken, maar dat we dat bij hem moeten zoeken. En dat we bij hem moeten zijn om ook naar onszelf te kijken. Want wat is nou eerlijk naar jezelf kijken, heb ik bedacht. Misschien heb je niet alleen maar een spiegel nodig, maar vooral ook dat je gespiegeld wordt in de levens van andere mensen. En dat je gespiegeld wordt aan het leven zelf, zeg maar, waarin dan vervolgens blijkt hoe we, als we dat net dat lied gezongen hebben, hoe dan aan het eind, en niet per se aan het eind van je leven hoor, ik bedoel wat dat betreft, dat, hopelijk duurt dat voor ons allemaal nog een tijdje, maar we weten ook dat ons leven is breekbaar. En we horen net van jouw zus, hoe die aan het eind van haar leven komt. En ik ga morgenavond naar Gerrit, waar ik wel eens misschien van verteld heb, die inmiddels opgenomen is in een hospice in Amerongen. En die ook aan het eind van zijn leven komt en de laatste weken ingaat, dat weten we. Maar ook gewoon als je terugkijkt nadat er dingen gebeurd zijn. Hoe ben ik daarmee omgegaan? Een stukje introspectie met een moeilijk woord. Onderzoek, bekijken. Niet om nou terug te kijken, om daar te blijven hangen, maar veel meer van, wat kan ik ervan leren? Wat kan ik er nou van meenemen? En hoe ga ik dan de volgende keer daarmee om? Hoe ga ik daar de volgende keer instappen? Ja, als Anne het dan heeft gehad over standvastigheid en wijsheid. Bij ons is het vaak zo dat het dan maar gebeurt en dan gebeurt het maar. Terwijl met Oud en Nieuw, hè, wat ik vorige keer net voor Oud en Nieuw ook heb gezegd, is het goed om dingen te overdenken. En daar nog eens mee bezig te zijn en te bedenken dat ons leven is in zijn hand. Maar ook de grote vraag die daar is, hoe geven wij dat ook weer gestalte? En als Jacobus ons daartoe oproept, gewoon die praktijk van het leven, dan wil ik dat er ook gewoon gezegd hebben wat dat betreft. Kijk eerlijk naar jezelf, maar kijk vooral naar wat hij van jou zegt. Naar wat onze God over ons zegt en van ons zegt. Oké. Hij is nog niet aan natuurlijk. Zit maar te klikken. Ik ga toch ook nog even weer het stukje lezen wat vorige week ook al gelezen is door Anne. Dus ik begin gewoon bij hoofdstuk 1, vers 1. En dan komen we straks vanzelf bij 9 en 10 en 11. En dat wil ik dan, dat staat dan weer niet in mijn, heb ik bedacht, in mijn PowerPoint. Maar ik wil toch ook dan 12 daar nog even aan koppelen. Zometeen. Juist. Daar gaat hij. Van Jacobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen in de diaspora, ik groet u. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Komt een van uw wijsheid tekort? Vraag God erom. En hij die aan iedereen geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen zonder enige twijfel, want wie twijfelt is als een golf in zee die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Laat de onaanzienlijke gelovigen trots zijn op zijn hoge waarde. En de rijke op zijn nederige staat. Want hij zal vergaan als een bloem in het veld. Als de zon gaat branden en het gras door de hitte verdort, valt de bloem af en is het gedaan met zijn schoonheid. Zo zal de rijke vergaan terwijl hij volop met zijn zaken bezig is. En dan het 12e vers, en dat is NBG-vertaling, excuseer. Zalig de man die in verzoeking volhardt, en ook de vrouw denk ik, volgens mij inclusief. Want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon van het leven ontvangen. Die hij, God staat er, hoofdletter, die God beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Mooi is dat. Prachtig. Anne heeft ook mooie dingen gezegd over dat twijfelen. Ik weet nog wel dat ik in 84 net tot geloof gekomen zijn. In de jaren 84, 85, 86, zo in het begin van mijn geloofscarrière. Heel erg vaak dacht, Ik mag niet twijfelen. En dat je dan toch dingen meemaakt die moeilijk waren. Van ja, is God er wel? Is hij er wel bij? Kan hij dat wel? Hij is almachtig, maar. Weet je wel, dat soort twijfel. Anne heeft volgens mij heel mooi uitgelegd dat het daar niet over gaat. Want als je even iets terug zou kijken, dan zie je dus ook, wie twijfelt is op de golf van de zee. Is als een golf de zee die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet. Dus het is een persoon die bewust, zeg maar, niet per se twijfelt, maar hinkt op twee gedachten. Omdat hij behalve God wil dienen en God wil liefhebben, ook heel veel in zichzelf heeft van, nou, maar weet je wel, ik kan er ook wel een loopje mee nemen, als het ware. En dat is die tweeslachtigheid waar Anne over spreekt. En de Bijbel over spreekt. Maar in Duits is twijfel natuurlijk zwijfel. En dat betekent dan dat je nog altijd uit twee dingen kunt kiezen. En dat is ook wel wat er bij ons gebeurt. Wij hinken regelmatig op twee gedachten. Omdat de Heer Jezus in ons zijn liefde heeft laten zien. Maar de zonde ook in ons werkt. En onze onaangename programma's ook gewoon regelmatig in ons denken naar boven komen. En daarin heb je soms mensen die echt tweeslachtig zijn, zeg maar. En dat is wat je moet zien te voorkomen. Ook gewoon voor en ieder voor zich hier, zoals je hier zit. Probeer dat te voorkomen. Maar de twijfel aan zich is niet iets waar hij ons over zegt, dan zul je ook niks verkrijgen. Het gaat om die tweeslachtigheid, twee persoonlijkheden bijna. Laat de onaanzienlijke gelovige trots zijn op zijn hoge waarde en de rijke op zijn nederige staat. Prachtig mooie gedachte. Want in die tijd, moet je je voorstellen inderdaad, dat is deze. Werd er heel veel onderscheid gemaakt tussen arm en rijk. Dat is natuurlijk nog steeds zo. Maar het is ook zo dat armoede is niet alleen iets van een feit. Het is niet alleen zo dat je, als je niet veel geld hebt, dat je dan niet veel geld hebt. Maar het doet ook iets met je hoofd, met je zijn, met je bestaan, met je identiteit. Je gaat ook heel gauw vergelijken. Van ja, hij heeft het beter. Of nou, die auto is een stuk nieuwer dan die van mij. Dat soort dingen. Je hebt heel gauw dat je denkt dat je minder waard bent. En ik weet dat er wordt heel veel in Afrika, waar ik regelmatig geweest ben, aan empowerment gedaan. En dat is wel heel belangrijk. Want mensen denken heel erg negatief over zichzelf vanuit hun moeilijke situatie. Ja, kijk eens wat ze daar hebben en kijk eens wat we hier hebben. Constant gaan vergelijken. En het mooie is dat Jacobus hier dus tegen de mensen zegt, laat de onaanzienlijke gelovige trots zijn op zijn hoge waarde. Hij bemoedigt daar dus. En ik weet niet hoe jij hier zit en of je ervaart dat je, zeg maar, een bepaalde vorm van armoede hebt. Dat kan zijn in geld, dat je altijd de dingetjes aan elkaar moet knopen, de eindjes, zeg maar. Of dat je onaanzienlijk voelt in de zin van, ja, weet je wel, met mijn geloof, ja, ach, ik begin nog maar net. Of ik ben al zo lang bezig, maar ik ben nog niet ergens. Misschien denk je wel zo over jezelf. En misschien is dat ook gewoon in jouw hoofd, zeg maar, tussen de oren zo gaan doorwerken. Dat kan maar zo. Hoe vaak hebben mensen daar niet last van? En dan zegt Jacobus hier, in wat mij betreft over beide zaken, zeg maar, of het materieel is of dat het in je hoofd zit, je mag trots zijn op je hoge waarde. En dat vind ik zo prachtig, hè? Want dat trots zijn, dat, daar staat in het Engels staat het to boast, boast. En dat betekent dat je het, zeg maar, vergroot. Dat trots zijn, zo staat het ook heel vaak over God. Dat we in God mogen boasten. Maar trots mogen zijn op God, hè, mogen verheerlijken. En dan roept de Bijbel ook in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament ons vaak op op te scheppen over hem, zeg maar. Op te scheppen. En dat is dat woord wat trots, waar gewoon trots staat. Terwijl wij hebben vaak geleerd van ja, je moet niet al te trots zijn. Zeg maar dat, want trots is ook weer niet. De duivel was trots. En moet je kijken wat er gebeurd is. Terwijl Jacobus roept ons hier dus op, laat hem gewoon trots zijn, hem en haar, op je hoge waarde. En waar zit dan die hoge waarde in? Dat zit hem in God. Dat zit hem in de Heer Jezus. Zo zegt deze halfbroer van de Heer Jezus, die in 49 na Christus, zo zeggen de geleerden, dit boekje al geschreven heeft. Een van de eerste boekjes. Ik geloof dat het allereerste zou zijn Galaten en dan gelijk Jacobus. Nog voor Johannes, Lucas en weet ik het allemaal, zeg maar. Die waren trouwens weer veel later. Maar het is zo bijzonder dat deze man die het eerst allemaal eens van de zijkant heeft aangezien en dacht, nou die halfbroer van mij, die is een beetje kierenwiet. We weten het allemaal niet zo goed. Maar uiteindelijk gewoon radicaal tot geloof komt. En een radicale Jood is ook tegelijkertijd. Zo moet je dat ook zien. En hij schrijft ook aan mensen waarvan hij zegt, het kan niet zo zijn dat als je die waarde hebt en als je dat geloof hebt in de Heer Jezus, dat je leven dan daar niet bij aansluit. Dat kan niet zo zijn. Dat kan niet zo zijn. Nou, dat vind ik wel mooi. Boosten. Opscheppen over. Dus dat geldt voor jou en voor mij, dat je mag weten, ik mag trots zijn omdat ik een kind van God ben. Omdat Hij mij waardig heeft gevonden om voor mij die liefde, dat betoon van liefde te laten zien in zijn dood, in zijn lijden, in zijn sterven. Opdat ik tot mijn doel zou komen. En dat doel is dat ik de Allerhoogste mag kennen. Ongekend. En dat ik bij de Allerhoogste mag horen. En dat straks, zegt Paulus ergens, hè, als ik hem zie, zal ik aan hem gelijk zijn. Daar kunnen wij ons nu nog helemaal niets bij voorstellen. Maar het is wel wat er staat. En het is ook wat wedergeboorte en heiliging, wat dat in ons leven uitwerkt. Prachtig. Tegelijkertijd zegt hij ook, laat de rijke trots zijn op zijn nederige staat. Mooi, hè? Want dan kan het zo zijn dat als je zeg maar wel van alles voldoende hebt en misschien de neiging zou hebben om te denken van, nou, ik heb het allemaal goed voor elkaar. Dat kan materieel zijn. Dat kan gewoon zijn in je carrière. Dat kan zijn in je bestaan. Nou, ik heb het goed voor elkaar. En dat je dan, zeg maar zo langzaam maar zeker, steeds hoger, ik heb het goed voor elkaar. En dat je eigenlijk uittorent boven misschien wel de rest, waarvan je dan misschien ook uiteindelijk wel zou kunnen vinden van, nou, jongen, dat zouden jullie toch ook moeten doen. Dat zouden jullie toch ook kunnen doen. Zorg eens dat je een beetje beter je best doet. En dan krijg je dus dat gedrag heen en weer waarvan je zegt van, nou ja, dan hebben de armen zeg maar meer de neiging om inderdaad eronder te gaan zitten. En dan hebben de rijken misschien meer de neiging om zich te verhogen. Maar hier staat, laat die rijke ook trots zijn op zijn nederige staat. En dat bedoelt Jacobus volgens mij ook mee. Als je dat niet doet, want daar staat, want hij zal vergaan als een bloem in het veld, dat is niet positief. Maar als hij dus trots is op zijn nederige staat, dan is het zo dat deze persoon heeft bedacht dat hij daar niet aan kan ophangen. Dat hij daar niets mee verdiend heeft. Dat hij daar niets aan heeft in zekere zin. Dus zoals de een boost over het feit dat hij een hele hoge waarde heeft, moet de rijke juist, en misschien zijn er hele rijke mensen onder ons, moet de rijke juist bedenken dat hij zegt van, ja maar wacht, ik heb het nergens aan verdiend. Ik heb het zelf niet bedacht. Ik heb het zelf niet gemaakt. Het leven is niet maakbaar. Waarom zou ik mijzelf verhogen op die manier? Dus wees nederig. Mooi is dat. Want als je dat niet doet, ja, dan verga je als een bloem in het veld. En vervolgens gaat hij dan over door. Als de zon gaat branden in het gras, door de hitte verdort, en het gras door de hitte verdort, valt de bloem af en is het gedaan met zijn schoonheid. Het kan zomaar voorbij zijn. Het leven is breekbaar, zegt Jacobus hier ten diepste. Het kan zomaar voorbij zijn. Alles wat je zomaar hebt, kan zomaar door de vingers, als zand door de vingers heen glippen. Laten we wel wezen. Waarom zou je bouwen op iets van materiaal, ten positieve of ten negatieve? Waarom zou je dat doen als je de Heer Jezus hebt? En dat is waar het hier over gaat. Dan is het gedaan met zijn schoonheid. En zo zal de rijke vergaan, terwijl hij volop met zijn zaken bezig is. Als je denkt dat het daarin zit, dat is dus niet zo. En dan is dus de vraag, waar krijg ik dan die vervulling van? Waar haal ik mijn inspiratie vandaan? Zoek ik dat ook daadwerkelijk in de stilte? Zoek ik dat ook daadwerkelijk in het moment dat ik alles, maar dan ook alles even, misschien parkeer, maar misschien nog meer, teruggeef aan hem? Zoals met Rosh Hashanah, wat ik ook gezegd heb, hè, daar ging het over Abraham ook. Hè, ook dat is ook wat gelinkt is daaraan. Die zijn zoon, oftewel zijn zegen, zijn toekomst, zijn pensioen, zijn alles uiteindelijk geeft aan God. En daar is voor ons de vraag, neem ik ook die tijd? Spiegel ik datgene wat ik ben, of datgene wat ik denk te zijn, spiegel ik dat constant weer in als het ware de spiegels van de ogen van mijn Heer? En spiegel ik mijzelf ook aan anderen? Sta ik ook open voor anderen? Mogen anderen ook in mijn leven inspreken? Ben ik daarin nederig genoeg? Maar tegelijkertijd realiseer ik me ook dat ik waardevol genoeg ben, dat andere mensen in mijn leven kunnen inspreken en dat ik van hen mag ontvangen zowel de bemoediging als ook misschien de vermaning. Als ook de realiteit van, hé, hoe sta ik in het leven? Hoe vind jij dat ik met mijn kinderen omga? Hoe vind jij dat het gaat in ons huwelijk? Jij bent een goede vriend van mij, jij kijkt vaak binnen in ons huwelijk. Hoe vind jij dat het gaat in ons huwelijk? En hoe is mijn rol daarin? Dus dat, die spiegeling. Dit zoeken bij jezelf, waarin je zegt, ik wil open en eerlijk zijn. Want het leven is moeilijk genoeg, zeg maar, enerzijds. Maar ook mooi genoeg, anderzijds. Om daarin mijzelf toe te vertrouwen aan God en aan hen die mij lief hebben. Gelukkig ben je als het geld, het comfort en al wat je bezit niet je enige zorg zijn. En niet de enige rijkdom uitmaken van je leven. Het is veel dieper dan dat. Al je materieel waar wij zo gauw op misschien op vertrouwen. Het is niet onze hulp. Het is niet onze troost. Het is niet onze houvast. Dan zal de deur van je hart zich openen voor de kracht van de zachtheid en de zelfbeheersing. En zal je in harmonie leven met de wereld en de mensen om je heen. Ik geloof daarin. Ik geloof daarin. En deze ook. Jacobus, die zo radicaal was, die was vooral radicaal in het volgen van de Heer Jezus. En ik hoor dat Anne vorige keer ook zeggen inderdaad, dat soms best wel een heel pittige toestand kan lijken, zoals Jacobus dan ons toespreekt in dit geval. Maar ik geloof zo dat als ik maar enigszins ook bedenk hoe een broer, een halfbroer van de Heer Jezus, maar vooral een discipel, een radicale volgeling van de Heer Jezus, hoe die dan dit bedoelt, dan denk ik dat het radicale volgen, dat leidt uiteindelijk tot volle groei, tot volle bloei, tot vrijheid, tot vrede. En dat is wat hij aan ons ook wil geven. Ben ik zo dat ik volledig vasthoud en vertrouw op de Heer Jezus? En dan zal de deur van je hart zich openen en zal je horen diep in jou en opstijgend uit het oneindige het nieuwe lied van het Koninkrijk. Dat komt. Ik geloof daarin. En ik geloof ook dat we daarin moeten leren om te luisteren. Dat we mogen weten dat inderdaad alles wat wij hebben uiteindelijk niet zal standhouden. En Jacobus heeft het over zonde ten opzichte van ziekte. En ziekte die voortkomt uit zonde. Hij heeft het over ben je betrouwbaar. Hij heeft het erover maak je duidelijke keuzes. Hij heeft het over onze woorden en over ons denken. Daar komen we ook later nog op terug. Hij heeft het over als je te veel geld hebt, kun je makkelijk verloren gaan. Hij heeft het over de verschillen tussen armoede en rijkdom. En uiteindelijk is het gewoon een radicale Feyenoord. Hand in hand, kameraden, geen woorden, maar daden. En dat vind ik wel mooi, dat hij uiteindelijk zegt dat vertrouwen van ons op onze Heer is niet iets wat een mooie overtuiging is. Of waarvan je dan denkt van ja, maar ik ben blij dat ik gered ben. Nee, het moet blijken uit je leven. Geen woorden, maar daden. Natuurlijk weet Jacobus ook dat het begint met de genade. Hoewel hij daar in zijn boek niet mee begonnen is, zoals ik net al zei. En ik geloof dat deze radicale volgeling, waar Luther ook problemen mee had, hè, zo zei Anne dat ook al. Maar dat kan toch niet goed zijn, het gaat toch om geloof. Nee, als, zegt Jacobus, het niet is dat in jouw leven duidelijk zichtbaar is. Dat hij aanwezig is, dat de Heer Jezus aanwezig in je leven is, dan stelt het niet zoveel voor. En uiteindelijk zegt hij, kijk dan om naar weduwe en wezen, als het erom gaat hoe je in het leven staat. En dat je bereid bent om te delen en uit te delen van je leven. Dat is volgens mij de grote uiteindelijke thematiek van wat Jacobus hier voorschrijft. Als je geen vrucht draagt, zeg ik, in de zin van verandering, innerlijke vrucht die uiteindelijke en uiterlijke daden teweeg brengt, stelt je geloof niet zoveel voor. Tegelijkertijd, en dat is wat ik bedoel met innerlijke vrucht, ik ken het verhaal van een vrouw die zo ziek was dat zij al heel lang dat zij alles wat zij moest ontvangen naar haar toe liet komen. De huisarts, de groenteman, de melkboer, dat was lang geleden. En altijd als er iemand kwam, dan vroeg zij, wil je voor mij bidden? Aan die persoon. Of die nou gelovig was of niet, wil je voor mij bidden? En dat deden die mannen, want ja, zo'n lieve oude vrouw kon je niks weigeren. En doordat deze mannen, en misschien ook vrouwen, maar het ging in dit verhaal over een oudere vrouw met mannen, die dan bij haar kwamen om haar te bedienen, zeg maar, met groenten, met melk, met weet ik het, die zijn allemaal tot geloof gekomen. En zij is gewoon, denk ik, dan stiekem ook aan het bidden geweest voor deze mannen. En dat was haar vrucht. Dus dat betekent niet dat je dan gelijk heel actief en weet ik het dan per se moet zijn. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je de vraag stelt aan jezelf, wie ben ik in de Heer Jezus? Daar gaat het om. Wie ben ik in de Heer Jezus? En daar waar je kunt en mag, dat je je leven gestalte geeft op die manier zoals Hij dat voor jou bedoelt. Dat je jezelf zo aan Hem overgeeft dat Hij mag uitmaken wat je bedoelt met je leven. En dan is de laatste vraag, wat moet ik dan loslaten? Wat moet ik dan uitleveren? Die vraag stel ik mezelf ook. Wat moet ik dan overdragen? Waar moet ik dan mee stoppen? Misschien om te beginnen in je denken, maar uiteindelijk in de keuzes die je doet. Wat moet ik loslaten? Overgeven. Ermee stoppen. En dat zou ik je mee willen geven. Gewoon ook aan het begin van dit jaar. Dat je zegt, hey, ik wil een man of een vrouw worden van God. Die haar hoge waarde kent. Maar die ook op zoek gaat naar hoe Hij in mijn leven de dingen recht wil zetten. En tot vreugde en vrijheid wil brengen. In hoe ik denk over anderen. Hoe ik dingen aanpak in mijn leven. Wat ik doorgeef in mijn leven, dat soort. Gewoon heel erg in de praktijk van ons leven. Zodat het lied van het koninkrijk gezongen wordt. En dat wens ik jou en mijzelf absoluut daarin ook toe. Amen.